Hey, 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 welkom bij weer een nieuwe podcast. En vandaag heb ik Cheryl van Nail Your Business te gast. En wij hebben elkaar op een hele leuke manier leren kennen, maar daar neem ik jou in mee. Dus ik ben benieuwd, ga je meeluisteren? Welkom bij weer een nieuwe podcast en vandaag heb ik dus Cheryl van Nail Your Business te gast. En Cheryl is een collega, coach, mentor en ja, ik ga eerst gewoon aan jou vragen. Wil je jezelf voorstellen?
Ja, superleuk om hier te zijn bij jou, Kelly. Altijd gezellig met jou.
Ja, zeker.
Ja, ik ben dus Cheryl, Nail Your Business. Ja. Inderdaad, collega in de branche. Dus voor het makkelijke saloncoach.
Ja.
Ik help ook beauty ondernemers met het opbouwen, maar ook het level up van hun salon.
Ja, en ja, Nail Your Business.
Ja.
Ik heb jou dus leren kennen, omdat je dus, ik denk 2 jaar geleden denk ik dat het was, had jij de business planner besteld. En het was op kerstavond en ik dacht, oh, ik ga die business planner even brengen, want ik denk, ja, 24 december, nou, die is echt nog vol aan het nagelen. En toen kwam ik bij jou aan en toen was alles donker. Toen dacht ik, een nagelsalon die gesloten is, dat vond ik zo raar. En toen ging ik jou dus even opzoeken en toen dacht ik, oh, het is helemaal geen nagelsalon, het is een coach.
Ja.
En toen dacht ik, oh, wat leuk, toen heb ik jou een berichtje gestuurd van, joh, ik heb de business planner niet helemaal goed door de brievenbus geduwd. Dus ja, het was volgens mij ook nog slecht weer of het sneeuwde of het was in elk geval iets. En toen dacht ik, oh shit, ja, dan hangt hij daar half naar buiten. Ik dacht, dadelijk is hij ook nog stuk, maar ik durfde hem niet er doorheen te duwen omdat ik zo bang was dat ik hem ging beschadigen. En sindsdien hebben we eigenlijk contact met elkaar.
Ja.
De eerste keer afspreken duurde wat lang.
Ja, die duurde wat langer inderdaad. Maar de eerste keer dat ik jouw naam voorbij hoorde komen, is ook wel een leuk verhaal. Dat was bij de kapper.
Ja.
En die wist waar ik mee bezig was en dat ik inmiddels dus geen salon meer heb en actief aan het coachen ben. Dus zij zegt tegen mij, ken jij Kelly? Kelly? Ja, saloncoach. Nee, die ken ik niet. Ja, maar die heeft hier haar kantoor in Culemborg. Ik zeg, in Culemborg? Culemborg, zo groot is het niet,
nee,
hè?
Nee, helemaal niet.
Dus je denkt, dat is ons kent ons. Dan had ik het echt wel moeten weten. Ik denk, maar ik ging even kijken. En ik kwam dus op jouw profiel terecht. Ik denk, ho, 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 Kelly. En zo kwam ik dus inderdaad bij jouw hele mooie agenda terecht.
Ja.
En die moest ik gelijk bestellen natuurlijk.
Ja, super. Dat vond ik dus ook echt superleuk. Nou ja, wij hebben toen contact met elkaar gehad. En volgens mij is dat 2 jaar geleden of zo. En inmiddels hebben we al een aantal keer afgesproken. Superleuk. En we denken echt over heel veel dingen echt hetzelfde. Ik hoor, je hebt zelf ook een podcast. En die heb ik natuurlijk ook al een aantal keer geluisterd. En dan denk ik, oh ja, ik kon dit ook zo hebben gezegd. Dus vandaar dat wij ook best wel regelmatig met elkaar afspreken. Maar ik ben wel benieuwd, en ik denk de luisteraar ook. Want ja, je bent dus... Je had een nagelsalon vroeger, kun je daar wat meer over vertellen?
Ja. Ik had een nagelsalon, maar daarnaast ook haarstyling en make-up. Dus het waren eigenlijk 3 takken.
Ja.
Maar het grootste gedeelte was wel nagelstyling. En daarbij haarstyling niet meer het knippen en het kleuren, maar echt alleen maar het stylen. Dus ik heb heel veel bruidstyling gedaan.
Ja.
Maar ook heel veel fotoshoot producties. En dit is wel een interessante, want daar zullen we later wel op terugkomen.
Ja.
En visagie.
Ja.
En visagie vond ik ook altijd prachtig om te doen. Want je ziet een vrouw ook gewoon echt heel zelfverzekerd worden. En met nagels eigenlijk ook. En haren eigenlijk ook. Dus ik zeg altijd, ik deed 3 takken waarbij je naar binnen komt, waarbij het minder mooi is.
Ja.
Maar je gaat naar buiten en het is direct een prachtig resultaat.
Ja.
Wat natuurlijk anders is dan wanneer je naar een huidtherapeut gaat. Dan heb je wat meerdere behandelingen nodig. En wil je wellicht even niet gezien worden de eerste 24 uur. En dat doet wat met de mens en de vrouw in mijn geval. En dat was echt een prachtige tijd, mijn salontijd. En dat deed ik overigens ook niet alleen, maar met een team van 5.
Ja. Ja, en wat heeft jou dan kijk, ik weet dat natuurlijk, maar wat heeft jou doen besluiten om de salon te stoppen?
Ja, dat was wat. Dat was wat. Nog even een kleine zijsprong. Ik had mijn salon veel later dan dat mensen heel vaak denken nu ik saloncoach ben. Ik ben namelijk eigenlijk heel lang fulltime docent geweest.
Ja.
En daarbij ook in haarstyling en visagie. Maar mijn core business is altijd wel nagels geweest.
Ja, dus je was docent in nagels?
Nagelstyling, ja. Ja. En ik gaf ook visagielessen en ook inderdaad updo-trainingen. Maar nagelstyling is echt wel hetgene wat ik het meeste gedaan heb. En waar ik ook met mijn naam bekend in ben geworden, ja, door het winnen van wedstrijden. En later ben ik mijn salon gaan opbouwen en dat ging ook als een speer. Nooit gedacht dat ik ondernemer zou worden overigens. En zo kwam er dus ook nog een team. Nooit gedacht dat ik ooit werkgever zou worden.
Nee,
dus zo zie je
groeit.
Maar dat dat kan.
Ja.
En uiteindelijk staat daar eigenlijk een hele mooie blooming business. Nooit gedacht dat ik dat ooit zou stoppen.
Ja.
Ja, want daar zit je, je ziel zit daarin.
Ja, het is gewoon een kind.
Ja, het is gewoon je kind. Het is je leven. Je geeft alles. Je laat alles ervoor. De stoppen is een no-go. En als je dan op een moment komt dat je toch besluit om te stoppen, nou dan moet er wel heel wat gebeuren.
Ja.
En dat was dus ook zo.
Ja.
En dat was niet één ding, dat was eigenlijk een opstapeling van, waaronder zelf een tijd ziek geweest, onverklaarbaar en heel lang getopt. Een ziek personeel,
ja,
ernstig ziek. Dus dat raakt je op meerdere vlakken. Zeker. En op persoonlijk vlak naar haar. En ik mag, en daar wil ik er heel graag bij zeggen, ze heeft het gelukkig overleefd en goed uitgekomen. En dat is het meest belangrijke.
Ja.
Maar als kleine werkgever doet dat heel veel.
Zeker.
Voor je en voor je bedrijf. En uiteraard was corona de klap op de vuurpijl. En simpelweg was het voor mijzelf een slecht hartfilmpje.
Ja.
Wat, dat was gewoon de druppel die de emmer deed overlopen.
Ja, dus je kreeg een slecht hartfilmpje.
Ik kreeg een slecht resultaat met een hele duidelijke waarschuwing. En toen dacht ik, ja, als ik dit nu niet aanneem. Dus ergens wist ik het ergens al wel dat het beter zou zijn.
Ja.
Maar het was gewoon een hell no dat ik dit stop.
Ja.
Dit gaan we gewoon rocken. En dat filmpje maakte eigenlijk het omslagpunt dat ik koos wat ik niet wilde doen.
Mm-hmm.
Maar waarvan ik wel wist dat dat het beste was op dat moment.
Ja, en kun je ons een beetje meenemen? Hè? Want je bent natuurlijk, je begint die salon.
Ja.
En dan groei je uiteindelijk.
Ja.
Het is eigenlijk altijd een keuze. Hè? Je bent succesvol. De agenda staat vol. En dan komt er zo'n punt dat je moet beslissen. Oké, ik ga het of doorgroeien. Of dit is het. Hè? Weet je, dat is eigenlijk altijd de keuze.
Ja.
Maar je hebt dus duidelijk gekozen om door te groeien. Kun je ons meenemen in dat stukje dat je zegt, ik ging van 1 medewerker naar 2, naar 3, naar 4 en naar 5?
Ja, ik heb het in het begin nooit zo ingestaan. Dat is eigenlijk heel natuurlijk gegaan. Ik ben de salon gestart omdat ik best wel ver van mijn huis af woonde en ik was net moeder geworden.
Ja.
Dus eigenlijk gewoon vanuit praktische overweging. Ik kreeg die ruimte redelijk makkelijk tot mijn beschikking, omdat die ruimte nog vrij was en mijn man overging naar een andere ruimte. Dus ik nam dat over, zeg maar.
Ja.
En die salon die liep ook vrijwel direct. Maar we hadden een kinderwens voor de tweede.
Ja.
En toen dacht ik, dan is het wel handig dat iemand het dan van mij over kan nemen nu het staat. Want hoe ga ik dat dan doen. En ik ben best wel iemand die heel veel beren op de weg ziet. Dus heel lang twijfelt, overdenkt, dat. Mijn man helemaal niet. En die kwam even tussendoor thuis en die zei, dus jij denkt over personeel. Nou, weet je wat je doet? Slaap jij er nog lekker een nachtje over? Want dat ga jij toch niet doen. En hij liep zo de deur uit. Want, druk, druk, druk. En door. En dat maakte me zo neidig dat ik dacht, ik zal jou eens even laten zien dat ik dat wel ga doen. Dus soms heb je dat ook gewoon nodig, hè? Die krachten daarin. En zo is dat gegaan. En dat ging eigenlijk ook meteen heel goed.
Ja.
Dus ja.
En wanneer vond je het zo? Want je hebt 5 medewerkers, er komt altijd een omslagpunt.
Ja.
Wanneer had je het gevoel, wacht even, nu wordt er iets anders van mij verwacht dan alleen maar Cheryl te zijn en ik moet nu ook leiding geven? Of heb je dat gevoel nooit gehad?
Ja. Ook daar kwam ik te laat achter, om het zo maar te zeggen.
Ja, iedereen.
Ja. Bij de eerste is het allemaal, het is spannend.
Ja.
De eerste is denk ik het meest spannende om aan te nemen. En ik vond het ook best wel indrukwekkend dat die persoon op een gegeven moment ook in al mijn laadjes en kastjes zat. Zo van, ho, zit je aan...
Dit is van mij.
Dit is van mij.
Ja,
ja, dat is gek, hè?
Ja.
Want daarvoor heb je haar natuurlijk wel aangenomen. Maar eigenlijk is zij altijd wel de ideale personeelslid geweest. Ja. Dus dat gaf me vertrouwen voor de tweede. En daar merkte ik meteen al wel dat het heel anders liep. Ik dacht, dat is leeftijdsgebonden. De eerste was wat ouder, de tweede juist wat jonger.
Ja, kom weer in die generaties terecht.
Ja, in een andere generatie. En die zag mij ook direct als baas, merkte ik. Terwijl die eerste personeelslid, die...
Ja, dat is meer je vriend, dat is meer je gelijk, is meer ja. je vriendin bijna.
Ja, ja. Ja, en zeg maar hoe jij het wil hebben. En die was ook heel volgzaam. En die jongere dame dacht, ja, het is mijn werk. En nou, dat is mijn baas. En daar lukt alles wel bij. En we zien het wel. Dus het was een andere houding. Maar ik denk bij de derde, daar werd iets anders van mij verwacht. Ja. Daar had ik meer moeten gaan leiding geven. En dat heb ik niet gedaan op dat moment. Niet direct gedaan. Want daar was ik me niet bewust van. Dus eigenlijk was ik, zo gezegd, een medewerker in mijn eigen team. Ja. Dus ik ben alles blijven doen wat ik daarvoor deed. Maar dat was ook een team. Ja. En alles wat ik bedacht, dacht ik, dat spreek ik even snel uit naar hun. En dan snapten zij dat wel.
Tussen de soep en de aardappelen, ja.
Maar ze snapte zij helemaal niet.
Nee.
En als ik een dagje minder gemotiveerd was, dan zag ik in één keer het patroon dat hun dat ook waren, zeg maar.
Dus, ik zeg altijd, als jij zwabbert, zwabbert het hele team met je mee.
Ja, echt. Ja, ja echt. Ja. En daar heb ik geleerd dat... dat kwam nog dat ik eerst dacht, nou, dan moet ik samen met hun in overleg gaan. Ja. Een keer per maand, hè? Want dan doen we dat samen.
Ja,
ja tuurlijk doe je het samen. Maar je staat nog altijd wel boven in de organogram. En eigenlijk moet je het vanzelf van tevoren al uitbedacht hebben. En dat gaan aansturen naar hun met het gevoel dat je dat inderdaad samen doet. Wat ook wel zo is. Maar ja, niet hun mee laten bedenken. Je hebt wel een soort strategie daarin nodig.
En ja, dat is wat je nu weet.
Dat is wat
weet,
je doet. Ja, het is wat je nu weet. En daar heb je ook wel die ervaring. Je ziet het nu ook gebeuren bij anderen.
Ja, zeker.
Je herkent het nu ook.
Ik zeg ook altijd, die eerste twee medewerkers is geen issue. Weet je, dat gaat eigenlijk altijd heel makkelijk. En dat is, is bijna nooit een ding. Maar vanaf die derde medewerker, dan wordt het gewoon, dan moet je gaan sturen. Ja. Als je dan geen leider bent en je wil nog verder groeien, is gewoon niet te doen.
Ja.
Dan krijg je zo'n team wat dan best oké functioneert. Want 9 van de 10 keer gaat het best wel goed. Alleen, er zijn dan onderhuidse irritaties, vooral bij jezelf. Hè, want je bent zelf de hele tijd heel hard aan het rennen en noem maar op. En dan denk je, ja, maar hoezo doet die ander dat niet? Ja, omdat je die ander moet aansturen om dat te doen.
Ja, ja, ja.
Ja. En wat heb je toen veranderd? Want ja, ik neem aan dat er een punt is gekomen dat je dacht, oké, dit moet ik anders gaan doen.
Ja, ik heb geweten dat ik iets in mezelf moest gaan veranderen.
Ja.
Dus want eerst heb ik gezegd, daar heb ik toch personeel voor aangenomen. En dat snappen zij toch wel. Nee, dat snappen ze dus niet. En de verandering die zit dus in mij. En dat is heel moeilijk, want op een gegeven moment heb jij dat patroon door en dan wil je dat ook gaan veranderen. Maar zij zijn ook een bepaalde energie van jou gewend.
Ja.
Dus als jij daarin iets verandert, dan komt er ook een soort weerstand bij hun. Van wat is dit nou? En nou, ze wordt wel heel zakelijk. En,
precies dat. Ja. Ja. Dan word je in één keer de strenge baas.
Ja, gaat ze nou in één keer bazig doen? En dat durf je dan ergens ook niet. Want je wil ze ook als een soort vriendinnenteam zien, maar dat ben je dus niet.
Nee.
En had ik dat maar eerder geweten.
Ja.
Ik ben daar wel meer gaan focussen op leiderschap. Ik ben daar natuurlijk ook meer over gaan lezen. En nu kun je ook al heel veel vinden op content dingen. Maar ik ben vooral ook boeken gaan lezen. En ik merk ook dat ik dat soort boeken altijd al heel erg interessant heb gevonden.
Ja.
Maar ik ben bijvoorbeeld ook de DISC training gaan volgen. Ja. Die vond ik ook heel fijn omdat ik ook les gaf.
Ja.
Geef ik nog steeds. En daar heb je ook te maken met een bepaalde groepsdynamiek. Hè. Je hebt de cursist die heel veel vragen stelt. Ja. Je hebt de cursist die nooit vragen stelt.
Ja.
En hoe ga je daar mee om? En dus zo ook met je team. En daar heb ik geleerd dat geen persoon hetzelfde is. En dat je daarin dus ook niet iedereen hetzelfde kunt behandelen om hetzelfde resultaat te krijgen. Maar sterker nog, ik vond het zelfs een hele interessante training voor op thuisfront. Met mijn partner, met mijn kinderen, in mijn omgeving. En,
ik zeg altijd tegen iedereen, die training is voor iedereen super waardevol. Als je nog nooit hebt gehoord van DISC, oftewel communicatiestijlen, Ik heb er een podcast over opgenomen. Ik denk dat dat is wel een podcast in het begin geweest. Dus als je even scrolt, dan staat daar, is jouw communicatiestijl een kracht of een valkuil? Iets in die trant. Ik zal hem wel eventjes ook vernoemen in de show notes. Maar daar vertel ik eigenlijk al heel duidelijk. Oké, wat zijn de verschillende communicatiestijlen? Ik geef je voorbeelden en ik geef je ook al meteen een aantal tips hoe je met die communicatiestijlen kan omgaan. Want ja, het is van fascinerend toen ik dat inderdaad zelf ook leerde. Ik weet toen ik pas trainer was. Ja, ik was gewoon echt altijd Kelly. Nou, en als je dan even in disc kleuren denkt, dat is dan geel. Ik noem dat dan promotorstijl voor de mensen die mijn stijl hanteren. Ja, dan ben je eigenlijk gewoon altijd op de voorgrond, super informeel. Luid, noem maar op. En ik merkte dan wel eens in trainingen dat ik een aantal mensen, die kreeg ik dan niet mee. Mm-hmm. En dan ging ik steeds gekker doen. Want dan dacht ik, ja, hoezo ga jij niet aan van mij? Nou, en op een gegeven moment was ik zo'n soort van halve clown voor de klas. En toen ik dat dus op een gegeven moment ging leren, toen dacht ik, oh, ja ik heb dus één klant en zij heeft dus een blauwe stijl. Eigenlijk een blauwe medewerker, blauwer kan niet, analyzer stijl. En die was altijd de hele training onbewogen. En in het begin ging dus de clown uithangen. En op een gegeven moment dacht ik, want ja, je gaat gewoon aan jezelf twijfelen. Mm-hmm. Je denkt dan, ja, jij vindt mij niet leuk. Jij vindt de training niet interessant. En toen ik dus kennis had, toen dacht ik, oh, ik moet daar gewoon heel anders benaderen.
Ja.
En dat was voor mij, ik denk wel, een van de grootste eye-openers die er zijn geweest. Want ja, het is gewoon echt fascinerend. Dus,
fascinerend, ja. En ook bij ondernemers zie ik heel duidelijk dat als een onderneming goed loopt, snel loopt, groeit, dat die personen ook echt wel zelf inzicht hebben.
Ja, hè? Dat heb je echt nodig.
Ja, dat ze de mogelijkheid in zichzelf zien of kunnen ontwikkelen van patronen leren herkennen. Ja. En ook waar je zelf belemmert. En dat is best wel pittig ook.
Zeker in de spiegel kijken.
Ja, in die spiegel kijken. Nou, hier hebben we het weer, hè?
Ja.
Want, ja, dat is dus ook wanneer ik dan ook bij jou stukjes in de agenda zie, denk ik, ja, dat ik, alsof ik hem geschreven zou hebben, bijna.
Ja.
Bijna eng is dat.
Ja.
Maar dat herken ik wel bij ondernemers, dat ze aan zichzelf kunnen zien, dit moet ik anders doen. Dus uit dat cirkeltje kunnen stappen en ook heel vaak dus van je ego afstappen.
Ja, ik denk dat dat zelfinzicht, ik denk dat ook wel ingewikkeld is. Want ja, dan moet je ook toegeven, oh wacht even, wat ik aan het doen ben, dat werkt niet. Hè? Kijk, iedereen die deze podcast al eens vaker heeft geluisterd weet dat ik vroeger niet zo'n goede leider was. Ik heb ooit tegen een medewerker gezegd, als ik een aardappelzak wil, dan loop ik wel even naar de supermarkt. Want zij stond gewoon voorovergebogen ingedeukt, totaal niet geïnteresseerd. Maar nu weet ik, achter elk gedrag, daar zit iets.
Ja.
En dat vind ik nu bijvoorbeeld wel het leuke. Ik werk dan af en toe nu in een restaurant en daar leer ik echt ontzettend veel om met Gen Z te werken. En daar zie ik ook dingen gebeuren. Dan denk ik, oh, deze medewerker is uit verbinding met de groep. Deze medewerker die draagt heel makkelijk de taak over en laat dan bijvoorbeeld los. Deze persoon, dat is allemaal zeggen de renner van het stel. En dan zie je dus ook, ja, ik ben er natuurlijk niet de persoon om daar te gaan sturen, want ja, dat is niet mijn taak, ik ben daar vliegende keeper. Maar het is wel heel leuk om dan inderdaad te zien, als je dan bijvoorbeeld aan het begin van de avond zegt van, hé meiden, wie doet nou eigenlijk precies wat? En dat je dan meteen ziet van, oh ja, eventjes een paar kleine dingetjes en het loopt echt zoveel fijner. Ja, en dan denk ik echt, joehoe.
Ja, maar je zegt hier al zoveel waardevols. Hè? Alleen al die open vraag van, wie doet hier nou eigenlijk wat?
Ja.
En dat zij het dan voor jou gaan invullen. Dus iedereen geeft eigenlijk al hun eigen taak aan.
Ja.
Dit is zo'n leiderschapsvraag, waarbij je eigenlijk al stuurt naar hoe je het hebben wilt.
Ja,
en
ik denk dat dat ook het ding is. Dat is ook waarom dat ik dat zo leuk vind om te doen. Omdat ik weer echt helemaal, ja, op die werkvloer sta, ook al is het compleet iets anders. Dus ik ben zelf eigenlijk opnieuw de student, want het is een nieuw vakgebied. Maar ook om dus inderdaad volledig met die Gen Z'er te werken. Ja, fascinerend vind ik dat. En het is, ja, ik vind die dynamieken dus ook heel mooi om ook te zien. Oké, communicatiestijl, technisch. Ja, wanneer raak jij geïrriteerd? Dat hoeft helemaal niet. Ook weer een mooi voorbeeld hadden van het weekend. Iemand en die zei op het terras en die zei ook van... Goh, hebben jullie geen vaste wijken? Want ik heb nu al een aantal keer iemand aan de tafel gehad. En ik heb eigenlijk gezegd dat die kaart gewoon wel houden. Dus ik zei ook, ja, ik werk hier officieel niet. Maar volgens mij hebben we dat wel. Ik zeg maar, ik begrijp wel wat jij bedoelt. Ik zeg maar, dat gaan we oplossen. Want dit is, ja, de klant geeft eigenlijk iets aan. En het is iets super kleins. Dus ik liep naar binnen. Ik zeg tegen de medic, ik zeg, mevrouw heeft dit en dit en dit aangegeven. Ik zeg, wie wordt de vaste persoon van die tafel? En dan zeggen ze ook, ja, Kelman maakt er niet zoveel uit. Ik zeg, ja, maar ik zeg, zij heeft een, maar laten we zeggen, irritatie. Dit is super makkelijk op te lossen. Dus in plaats van dat je dan denkt, nou, het moet gewoon gaan zoals ik dat vind, kan je ook gewoon zeggen, oh, dit is een hele makkelijke manier om iemand een plezier te doen, dus laten we dat gewoon shiften. Maar op het moment dat je dat dus niet aanvliegt, denk ik, met leiderschap, hè, dus ik zei gewoon, nou, maar dit gaan we gewoon doen. Hè, in plaats van, ja, inderdaad, ja, ik vind ook dat ze een beetje zeurt, want ik vind niet dat zo iemand zeurt. Ik denk dan, nou, dit is een hele duidelijk signaal van, oh, ik heb iets anders nodig. Ja. En dan denk ik, ja, wij, of dat nou in de nagels is, of dat in de beauty is, of ja, in de kappersbranche, maakt eigenlijk niet uit. Die klant die heeft een behoefte en het is onze taak om die behoefte eigenlijk in te vullen.
Ja. Ja,
of dat nou wel of niet perfect kan. Soms kan je die behoefte niet invullen, maar dit zijn van die dingen, ja, die kun je super makkelijk tackelen. Dus nou, aan het einde zei ze ook, oh, dat was echt wel fijn. Maar ik ging eerder naar huis. Dus ik zei tegen haar, ik ga je nu even overdragen naar mijn collega. Ik zeg, want ik ga naar huis. Ik kom straks alweer terug. Maar ik zeg, dan denk ik dat jij hier niet meer zit. Toen zei ze, oh, wat netjes dat je dat komt zeggen. Ik dacht, ja, kleine moeite.
Ja, ja, de mens zien en horen.
Ja,
hè?
Ja, ja, ja. Maar leiderschap is wel is een nieuwe skill.
Ja, en ik denk dat dat ook echt de mens zien en horen is.
Ja.
En we zijn vooral heel erg aan het zenden. Zenden, zenden, ja, zenden. Luisteren is een skill geworden. En we doen alles voor die klant. Hè. We maken een aanbod voor die klant. Die salon is er eigenlijk ook voor die klant. Hè. Het is wel jouw salon. En daar begint het al. Hè. Als je gaat presenteren dat je zegt, ik ben die en ik heb dit en ik heb daar de opleiding gedaan. Het gaat helemaal niet om jou. Jouw salon gaat over die klant.
Ja.
Dus begin ook bij de klant.
Ja.
En kijk hoe vaak je in de winkel komt. En dat er bij wijze van het winkelpersoneel denkt, oh, klant. Ja. Terwijl hè, de winkel is daar voor die klant en de kleding is daar voor die klant.
En jouw salaris wordt ook betaald door de klant.
Ook door de klant. En uiteindelijk zijn we daar voor die klant. Maar die klant is toch wel een beetje ergens een beetje vervelend. Want,
ik vind dat dus fascinerend gedrag.
Ja, ja, ik ook.
Als,
ja,
als een klant vervelend is, of wat is ook vervelend, hè?
Ja.
Ik vind dat niet zo snel vervelend, maar ik vind dat echt rete interessant. Dan denk ik, oké, wat heeft die klant of die medewerker of wie dan ook tegenover me, dan denk ik, oh, wat triggert jou nu? Dus ik ben altijd aan het zoeken van, oh ja, en hoe kan ik die trigger weghalen?
Ja.
He, want op het moment, dat tafeltje bijvoorbeeld, dat is heel makkelijk. Zij wordt getriggerd door iets, nou, dat kun je heel makkelijk oplossen.
Ja.
Maar inderdaad, als die klant al voelt, oh, ik kom binnen, oh, hoi,
ja,
kan ik je helpen? Ja, dan krijgt die klant ook niet echt het idee dat die...
Nee, het stukje hospitality, zoals je dat leert in de horeca...
Ja.
Zou eigenlijk wel mooi geïntegreerd mogen worden in ook de beautyopleidingen. Niet alleen de communicatie van hoe doe je het gesprek met de klant, ja, maar alles daar...
En ik denk ook gewoon wel een dagje gewoon meewerken, want echt, echt, horeca... Ik heb er respect voor gekregen, want echt heel hard werken.
En ook hierin sta je dus heel nieuwsgierig open. Van ja, hoe werkt het dan dus daar? En dat wil ik ervaren om dat mee te kunnen nemen. Dat, ja.
Ja, het is gewoon weer een leercurve.
Ja.
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 Oké, dus even terug naar jouw verhaal. Ja. Want dat is altijd leuk, hè. We gaan...
Ik kan uren met jou kletsen. Ja.
Je merkte dus van, het moet dus een beetje anders. Je bent toen DISC gaan doen. En toen merkte je dat het toen beter ging?
Nee, in het begin niet. Nee, het werd alleen maar stroever.
Ja.
En ik werd alleen maar onzekerder.
Ja.
Dat is de realiteit geweest.
Dat is denk ik ook, als je een nieuwe skill leert, word je altijd eerst onzeker. Ja. Dat gaat eigenlijk altijd eerst slechter, voordat het beter gaat.
Ja, en gelukkig weet ik dat inmiddels.
Ja.
En maak me dat zeker in een periode van onzekerheid.
Ja.
En dat zeggen ze ook vaak, hè? Vertrouwen op dat onzekere gevoel dat het goed komt. Want ergens in je weet je dat je dat moet ontwikkelen. En dat heeft echt tijd nodig. En slapeloze nachten, tranen.
Het hoort er allemaal bij.
Ja, het hoort er gewoon bij. En je voelt je daarin best wel alleen, omdat je dat met weinig kunt delen. Hè. Een partner zegt, ja, dat moet je gewoon doen. Met je personeel ga je dat niet delen. Want daarin voel je dat je toch anders bent. Dus dat gaat eigenlijk heel traag. En dat ga je pas zien wanneer je terugkijkt, dat het je wel gelukt is. Dus het lukt je eigenlijk nooit van de een op andere dag. Maar het is altijd wel van het een op ander moment dat je denkt, hey, ik heb het gewoon geflikt.
Ja, en wat ik eigenlijk, dat is wel mooi dat jij het zo aanhaakt. Ik denk, kijk, en iedereen heeft een leercurve. En hè, als we dan even naar situationeel leiderschap gaan kijken, dan heb je natuurlijk vier fases. Hè. 1, 2, 3, 4. 1 is, je hebt instructies nodig. Hè, dus je gaat zo'n opleiding volgen. Net als die medewerker in de salon, die krijgt instructies. Nou, hoe moet die koffie gebracht worden? Hoe moeten die nagels gezet worden? Nou, noem maar op. Dus die instructies zijn het belangrijkste. Daar ga je het zogenaamd leren. Dan ga je naar fase 2 en dan heb je eigenlijk begeleiding nodig. Dus jij doet het en die ander controleert je. Hè, jouw leider of jouw leraar. En dan heb je uiteindelijk dat je in 3 terechtkomt. En dan, dat heet dan motiveren. Dan ben je eigenlijk voor het eerst los. Dan moet je het zelf doen. En ik zeg altijd, dat is de grootste fase waar de meeste fouten worden gemaakt. Want dan is exact wat jij zegt, ik word onzeker. Want ja, je weet eigenlijk wat je moet doen. Maar dan ben je eigenlijk voor het eerst dat echt helemaal los aan het doen. En dan denk je, oh shit, dadelijk doe ik het fout. En dadelijk gaat er iemand weg. En wat vinden ze van mij? En dadelijk vinden ze me een trut. En al die gedachtes. En wat wij dan eigenlijk doen, vooral met medewerkers, in een geval van jij als ondernemer. Ja, jij gaat dan ook maar gewoon door. Omdat je dan denkt, ik ben hier nou mee begonnen, dus niet zeuren en door. Maar als leider ga je dan vaak je medewerker zeggen, je weet hoe het moet, kom op, go for it. Je hebt het al 100 keer gedaan. Maar in plaats van door te duwen, moet je eigenlijk een stapje terugnemen. Dus je moet eigenlijk weer opnieuw naar begeleiden, totdat die persoon weer zeker genoeg is. En dan pas weer door naar motiveren en dan naar delegeren. Maar dat is dus eigenlijk dezelfde curve die je aflegt in of je nou een leider bent, een ondernemer of een manager of een medewerker, maakt eigenlijk niet uit.
Je omschrijft het weer prachtig. Ja, ja. Ja. Ik werk zelf met een driestapsfase, maar ik vind deze vier stappen echt heel mooi omschreven. Want inderdaad, er zit nog een soort tussenfase in. Ik noem het Passion, Power, Progress.
Ja.
En de passionfase is echt ook vanuit de beautybranche gerelateerd. Want we beginnen heel vaak een salon vanuit passie.
Ja, altijd,
niet vanuit een verdienmodel, maar vanuit een passie. En daarna heb je eigenlijk de power. Hè? Ben je aan het verzamelen, kennis, hoe ontwikkel je dat? En de progress komt wanneer je dat eigenlijk allemaal ontwikkeld hebt. En denkt, oh ja, dit is een nieuwe routine geworden. En wanneer je dat dan bereikt hebt, dan heb je bijvoorbeeld die volle agenda, wat je doel was. En nu denk je, ja, jeetje, ik ben altijd wel heel erg druk. Dit zou toch wel anders moeten kunnen. Ja. Want die prijzen moeten eigenlijk omhoog. En die gedachtes, die breng je weer in die nieuwe passion fase. Ja. Hè? Zo van, oh, hoe zou ik dat dan doen? En eigenlijk wil ik dat wel. En nou, zo heb je een soort infinity teken die oneindig is gedurende je ondernemersreis. Helaas, in de praktijk is het geen infinity teken, maar is het een rat race. Zie je als een hamster in dat ratje draaien.
Ja.
En dit soort simpele voorbeelden, en ik denk dat wij hierin ook best wel kenmerkend zijn. Natuurlijk, de presentatie naar buiten is allemaal heel mooi. Maar uiteindelijk is het gewoon no-nonsense. Dit is wat je moet doen. Hè? En zijn we allebei mens.
Ja, en ook, en dat is wat jij ook aangeeft. Jij hebt daar ook je onzekerheden in gehad. En je hebt daar ook fouten gemaakt. En juist van die fouten leer je.
Ja.
Ja, en dan heb je op een gegeven moment wel het gevoel gehad dat dat beter ging in je salon. Zal ik maar zeggen, had je op een gegeven moment wel het gevoel van, oh, wacht even, ik heb dit onder controle, dat leiding geven?
Ja, op een gegeven moment werd ik daar wel beter in. Zij gaan ook wennen aan je.
Ja.
En dat duurt dus eventjes. Maar op een gegeven moment weet je ook dat je op langere termijn moet gaan plannen. Dus hoe kleiner de onderneming, ja, dan kun je allemaal nog wel in je eentje schakelen, beslissen en snel doen. Alhoewel een planning voor bijvoorbeeld acties of een beetje een richtlijn voor jezelf wel handig is. Als je meer omzet wilt genereren, dat je jezelf bewuste doelen geeft.
Ja.
Dat neem ik ook altijd wel mee in mijn begeleiding. Maar hoe groter je team is, hoe... dan is het handig als je de vaardigheid ontwikkelt om ook een op langer termijn plan te maken.
Ja.
Dat je wel ergens naartoe werkt.
Ja, want anders ben je gewoon rondjes aan het zwemmen.
Ja, echt. Maar dan komt er ook van alles op je af. En een leuk idee. Want we zijn echt de beste om ideeën. Want we zijn creatieve mensen, hè, vanuit de beauty branche. Dus we hebben 1001 ideeën. Maar hoe zetten we die nou echt gericht om in taken? En het is, want dat is vaak de vraag. Ja, ik weet wel wat ik wil, maar hoe doe ik dat nou? Of waar begin ik dat nou? En dan kom ik met hele kleine gerichte stapjes, waarbij ze bijna zuchtend zeggen, ja, dat weet ik wel, maar ja, ik wil gewoon het grote.
Doen,
ja, maar dat is het grote. Alleen we zetten hem nu in categorieën en zo werk je daar naartoe. Maar het is bijna saai. Maar het is zo simpel, is het echt.
Ja, het is eigenlijk ook helemaal niet ingewikkeld. Je moet vooral in actie komen en actie blijven. En ook als het tegen zit, even gewoon terugkijken en kijken, oh, hey, wat werkte hier nou niet? Ik had een hele mooie van een dame, die zit nu in Empower Your Team. En er was echt superveel gebeurd. Ze moeten dan elke 2 weken, dat hebben ze dan zelf afgesproken, dat ze een clearing insturen. Ik noem dat dan de Code of Honor. Ik heb ze allemaal zeggen regels, die gelden ze allemaal zeggen vanuit mij over de training. Maar ik wil ook dat ze zelf met elkaar afspraken maken. Zodat we weten, aan welke regels houden wij ons om het spel het beste te spelen en er het meeste uit te halen. Dus ik probeer regels ook daarmee een wat positiever vibe te geven. Want ja, regels voelt alsof je iets afgepakt wordt.
Mm-hmm.
Alleen, ja, als je het spelletje niet weet, je weet niet wat de regels zijn, dan kan je nooit winnen.
Ja.
En zij had dus echt een heel, echt supermooie clearing opgeschreven. En toen schreef ze ook, nu ik het zo opschrijf, denk ik, oh shit, ja, ik had eigenlijk misschien wel eerder aan de bel moeten trekken.
Mooi,
of ja, want ik vraag ze altijd, ze moeten opschrijven wat werkt en niet. Maar ik wil ook dat ze meteen erbij schrijven, wat zou dan een oplossing zijn geweest? Dus ik wil nooit, of dat nou een medewerker is of iemand die coach, ik zeg altijd, kijk, je mag 100 dingen hebben die niet werken. Dat vind ik helemaal prima, dan gaan we samen kijken hoe het oplossen. Maar ik wil van jou horen, wat is volgens jou de oplossing? Want ik kan wel 50 oplossingen gaan aandragen, maar dan moet ik gaan werken voor iets wat bij jou niet werkt. Dat kan niet. He, dus ik zeg altijd, kom ook meteen met de oplossing. En dan is het heel mooi als je dus gaat schrijven, dan denk je, had ik misschien wel zo kunnen doen. Dus dan komt de oplossing 9 van de 10 keer ook nog gewoon uit jezelf.
Ja. Ja, dat is het ook echt. Want daarin noemen we ons voor het makkelijke saloncoach.
Ja.
En steeds vaker merk ik dat ik...
Zo'n hekel aan het woord.
Ja, gek hè. Ja. Het is, als ik het anders moet uitleggen, is het niet duidelijk. Dus voor het duidelijke, in de volksmond noem ik mezelf saloncoach.
Ja.
Maar ik ben eigenlijk veel meer een sparringspartner. Want geen coaching is... Ik hou van maatplan. Hè.
Ja.
Natuurlijk, er is een algemene leidraad. Maar geen bedrijf is hetzelfde. Geen situatie is hetzelfde. Geen achterban is hetzelfde. Nee. Dus daarin ga je heel specifiek kijken. En het feit dat het alleen al uitspreken, opschrijven en met open vragen antwoorden geven, komt dat antwoord al. En toch heb je dat, want dan denk je, ja, dan kan ik het zelf ook.
Ja, maar je hebt gewoon een stok achter de deur nodig.
Juist, je hebt die ander daarin nodig. Net als een PT bij de sportschool, die haalt net die extra rep eruit.
Zelf doe je het niet, want dan denk je,
laat ik maar morgen. Ja.
En dan denk je, nou, die ene rep die zal het wel niet uitmaken.
Ja.
Ik ben echt perfecte voorbeeld hiervan.
Ja, en wie niet, want het is gewoon een menselijk gedrag. Ja.
En het is ook logisch, hè, want als je gaat kijken naar jouw zenuwstelsel, naar je overlevingsmechanisme, is het ook heel goed te verklaren. Want je wil altijd energie overhouden om te kunnen vechten, te overleven indien nodig. Dus het zit zo diep in ons geworteld om niet al onze energie op te verbruiken. Ja. Heel vaak wordt het dan met wilskracht en discipline. Maar daar heeft het eigenlijk niks mee te maken. Want jouw hele systeem, ja, dat wil op het moment dat jij je dadelijk buiten een sabeltandtijger treft, ja. Ja, dan moet jij wel nog energie hebben. En als ja. je dan alles uit je hebt geperst, ja. Ja, dan ga je dood.
Ja.
Ja, dus je lichaam beschermt je daar ook tegen.
Ja. 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 En het gevoel dat alles altijd maar in balans moet zijn. En ja, balans.
Een vriendin van mij zegt altijd, balans is bullshit.
Ja, nou ja, dat. Ja, sorry, ik ben dan misschien niet het perfecte voorbeeld daarin. En tuurlijk snap ik dat het streven is dat je je fijn en goed moet voelen.
Zierlijk.
Maar wanneer jij weet van, nou, ik heb een investeringsfase. Hè, ik heb een pand of ik neem dit jaar 2 man personeel aan. Dan zit je gewoon in een investeringsfase. En dan is het gewoon...
Moet je gewoon even bikkelen.
Ja, je moet gewoon bikkelen. Ja. En daarna heb je inderdaad ook wel weer een fase nodig waarin je afstand of wat rust neemt. En dat heb ik ook wel mogen leren. Want als ondernemer gun je je vaak geen rust. En nu heb ik het op een to-do-lijst staan, ja, als onderdeel van het bedrijf. En nu mag het in één keer wel.
Ja, 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 mooi, hè?
Dus dan denk ik, oké, dat is gewoon...
Goeie mindfuck.
Ja, precies.
Hey, if it works, it works.
Ja.
Ja, oké, en dan, nou, dan komen we natuurlijk bij de fase, nou, je krijgt een slecht hart filmpje.
Ja.
Was je meteen in de overtuiging, oh, dan ga ik coachen? Of hoe is dat ontstaan?
Nou, daar was ik eigenlijk al mee begonnen. Dus zie je het zo voor je. Ik gaf dus les, heel veel praktijklessen, voornamelijk nagelstyling op locatie voor een groot internationaal bedrijf. Ook veel beurzen. Daarnaast had ik dus een salon met een team. Dat draaide ook gewoon het hele jaar door, ook in de vakantieperiode, want dat vingen we met elkaar allemaal op. Maar goed, ook als ik op vakantie ben, dan ben je dus ook nog gewoon bereikbaar. En thuis heb ik 2 kleine kindjes. Die worden nu wat groter, maar die waren toen echt
nog klein. Ze zijn nu niet meer zo heel klein, ja, volgens mij.
En even een side note. Ik heb een man met een bouwbedrijf met veel meer personeel.
Ja.
Dus het is druk. En toen kwam inderdaad dat slechte hartfilmpje. En daar wist ik al dat iets moest veranderen. En dat coachen, dat kwam op omdat ik vanuit het lesgeven altijd de vraag kreeg, hoe heb jij dat nou gedaan?
Ja.
Want jij hebt een salon, jij hebt een team.
Hoe ben je daar gekomen?
En ze kwamen en dan zei, ja, dan moet je het aan Cheryl vragen, want Cheryl heeft een goedlopende salon en die heeft een team. En dus die werden doorgestuurd, ook door mijn collega's, naar mij.
Ja.
Dus Nail Your Business, die pagina was ik al opgestart. Want
ja,
dat wilde ik ook nog eventjes erbij doen. Want dat, ik kan alles en dat lukt dan ook nog.
Ja, ja, ja.
En dan gaat je focus verschuiven, want dat moet ik nog eens doen. En je wist precies hoe dat moest worden, maar ja, daar kwam natuurlijk nooit de tijd voor. En na dat slechte hartfilmpje wist ik dat er een keuze gemaakt moest worden. En ergens zou je denken, ja, dan kies je voor hetgeen wat al staat. Er staat een mooi salon, er staat een hele grote klantenbestand, er staat een team.
Ja, je had ook minder kunnen gaan werken waarschijnlijk.
Dat had gekund, heb ik niet aangedacht overigens.
Ja.
Dat
mogelijkheid
een mogelijkheid
was.
Zou zijn.
Ja.
Dus dat geeft ook aan dat ik nog wel veel te leren had in mijn leiderschapsdeel.
Ja.
Nu heb ik door dat je bedrijf echt succesvol is als het ook doorgaat zonder jou. En niet alleen in de dag niet aanwezig zijn, maar ook in de volledigheid niet aanwezig zijn. Dan komt er echt waarde.
Ja. Ja, wij hebben allebei een bedrijf dat niks waard is.
Nee,
heel simpel, als wij eruit zijn, is ons
dan
bedrijf
het,
klaar.
Ja, ja. Ja, want dan ze kunnen het wel een weekje opvangen,
ja,
maar niemand die dat... En ik heb ook nooit gedacht aan een bedrijf verkoop klaar maken.
Nee.
Zo heb ik daar nooit in gestaan.
Nee.
Dat nu anders, maar zo heb ik daar toen nooit in gestaan.
Ja, want ben je echt gewoon gestopt?
Ja, ik ben dus echt gewoon gestopt. En dat heeft te maken met het hartfilmpje
en
corona.
Ja.
Laten we wel wezen, na corona zie je gewoon je pensioen verdwijnen.
Ja.
En het was natuurlijk maar 3 maanden en dan een keer zoveel maanden.
Ja, ja, ja.
Dus je wist ook niet hoe lang dat was. En je ziet hoe ver direct er dan in is en hoeveel eigen geld je daar dan instopt om dat te behouden. Ik heb me natuurlijk helemaal suf gewerkt met mijn team als je weer mocht werken.
Ja.
Met heel veel schuldgevoel, want hè, dus 6 weken zomervakantie werk jij door. En kleine kindjes die zien totaal geen mama of papa. Maar alles om het te redden. En uiteindelijk de uiteindelijke cijfers, als je echt alles even opzij zet en je gaat naar die cijfers kijken, dan is het gewoon geen gezond bedrijf meer. Dan heb je hem wel mooi opgebouwd gehad en dan was het wel klaar geweest om te gaan. Maar de hele situatie was op dat moment niet om te gaan. En natuurlijk stonden ze ook niet in de rij om het van me over te nemen op dat moment.
En die medewerkers ook niet?
Nee, de medewerkers eigenlijk sowieso niet. En dat hebben ze ook altijd al gezegd. Sterker nog, ik had heel graag ook iemand gevonden naast mij als leidinggevende. En de persoon die dat had kunnen doen, die had gewoon die ambitie niet. Daar was ze eigenlijk heel duidelijk over. Ik wil dat wel een tijdje doen, maar niet structureel.
Maar niet voor de serieus.
En zij werd ook ernstig ziek. En uiteraard kan ik me ook heel goed voorstellen dat je daarna ook anders in het leven gaat staan.
Ja, hè? Dat kan wel, ja. Ik denk, net zoals bij jou, dat hartfilmpje, dat is gewoon letterlijk een wake-up call. Ja. Bij haar is dat ook geweest van, oké, maar wat... Ja. Wat wil ik nu echt? Kijk, ik heb natuurlijk zelf ook kanker gehad. Ik deed dit toen al.
Ja.
Maar ik ben daarna wel minder dingen gaan doen die ik niet leuk vond. Ja. Ik dacht toen wel, het leven is, ik had ook wel dood kunnen zijn. Dus het leven is natuurlijk wel te kort om dingen te doen waar je van denkt, nou heb ik eigenlijk niet zoveel zin in.
Ja.
Als ik nu bijvoorbeeld wil afspreken en ik heb afgesproken, daarna heb ik geen zin meer. Ja, ik ben ook wel gewoon nu een trut die dan opbelt en zegt, sorry, maar ik heb echt helemaal geen fuck zin meer. Dus ik kom niet meer.
Ja.
Ja, dus ja, het laat je iets zien.
Ja.
Wat je anders misschien denkt dat je dat niet kan maken of zo.
Ja.
Het maakt je bewuster, denk ik, van de kwetsbaarheid van het leven.
Ja, dat was wel dat hart van. Ik wist ook meteen in een split second die salon stopt.
Ja.
Het was ook niet iets anders. Het lesgeven niet. Dat coachen, dat wilde ik. Maar dat lesgeven wel, maar dat lag natuurlijk ook stil in corona met de groepen. Online had ik nog helemaal niets. En het coachen stond nog heel erg in de kinderschoenen. Dus eigenlijk liet ik alles los.
Ja.
Nu kon dat ook, omdat ik terug kon vallen op mijn partner.
Ja.
Dus een ander zegt, je hebt die keuze makkelijk kunnen maken. Nou, die kon ik wel wat op dat moment. Want dat was, ik heb het echt als een rouwproces ervaren.
Ja.
Gelukkig heeft mijn partner gesteund in het feit dat hij zei, hou in ieder geval die salon nog even aan. Hou het pand nog even aan. Want ik denk dat jij die salon wel weer op gaat starten.
Want is het nog steeds het pand waar je nu ook zit?
Ja.
Oh,
ja.
Grappig.
Ja, het is nog steeds het pand waar ik nu ook zit. En ik ben echt kort voor de kerst gestopt, want ik heb het niet eens af kunnen maken, want er kwam natuurlijk weer een lockdown aan.
Ja.
En ik wilde het gaan opruimen, laten we zeggen in februari, dat ik binnenstapte en alle kerstballen hingen daar nog. En dat was zo overweldigend dat ik de deur dichtgetrokken heb. En volgens mij ben ik die kerstballen pas in juli of zo eraf gaan halen. Even om aan te geven hoe heftig het was om die keuze te maken. Als ik een klant tegenkwam in de stad bij de slager, liep ik ook niet de slager in. Want als zij aan mij zouden vragen, dan zou ik in janken uitbarsten.
Ja.
Dat was echt heel... ik voelde gewoon mijn wangen hangen van de verdriet, stress, onmacht. Ik wil dit niet. Waarom? Dit heb ik niet verdiend. Alles.
Ja.
Oneerlijk.
Ja.
Ja.
Ja. Oké, en wanneer ben je dan begonnen met... wanneer kwam dan het omslagpunt dat je dacht, oké, dan ga ik coachen?
Ja, direct eigenlijk. Want ik wist gewoon, kon ik maar met mijn vingers knippen en een half jaar verder zijn.
Ja.
Maar ik wist dat dat ging komen.
Ja, dit is ook iets interessants wat jij zegt. Daar kon ik maar met mijn vingers knippen.
Ja.
Omdat ik dan een half jaar verder kan zijn.
Ja.
Ik denk dat heel veel ondernemers dit gevoel hebben. Oh, als ik maar een stukje verder ben.
Ja.
Maar je bent op dit moment exact waar je moet zijn. Want jij zelf bent het niet klaar om verder te zijn, want anders was je wel verder geweest.
Ja.
Dus ik zeg altijd, als je gaat vergelijken, want dat ga je natuurlijk ook altijd doen, ga je altijd kijken naar de buren, maar ik zeg, je vergelijkt je nooit met, even heel oneerbiedig gezegd, de persoon die op straat leeft en die niks heeft.
Nee.
Je bent je altijd aan het vergelijken met iemand die succesvoller is en die al verder is dan
juist,
jou.
Juist, op deze negatieve momenten is.
Ja, alleen op het moment dat je dan, als je appels met peren aan het vergelijken bent, dan verlies je altijd.
Mm-hmm.
Dus je moet of appels met appels vergelijken of peren met peren. Maar je moet niet zomaar zeggen een multinational vergelijken met iemand die nog moet gaan starten. Ja, dat is niet te doen.
Nee, ja, ik heb dat precies dit voorbeeld ook weer, Kelly. Ja. Alsof ik voor de les sta. Ik zou hetzelfde gezegd hebben. Maar ja, inderdaad. En je vergroot het andere uit. En ik wist ook gewoon, ik heb ook even tijd nodig om te rouwen. Ik ben vooral ook aan mezelf gaan werken. Want ik bedoel, dat hartfilmpje, dat was pure stress. Was ook stress gerelateerd. Het was gewoon een waarschuwing. En ik ben ook mijn voedingspatroon. Ik ben daar begonnen met sporten. En dat woord bestond niet eens in mijn woordenboek. Dus dat had ik ook nodig. En ik werd daar ook letterlijk sterker
van.
Ja, want daarvoor ben ik ook gaan sporten. Ik ben niet gaan sporten om af te vallen. Dat ben ik uiteindelijk wel.
Ja.
Maar uiteindelijk heb je ook een soort van nieuw. Ja, ik had me daaraan overgegeven dat het nu even zo was.
Ja.
En ik wilde dat jaar ook gewoon wat meer met vakantie gaan. De rust thuis was heel fijn. Ik merkte het ook direct aan de kinderen. Ja. Happy wife, happy life, zeg maar.
Ja.
Dus ik zag ook wel de voordelen daarvan. En ik kon daar wel gaan bedenken, hoe ga ik het dan anders doen? Wat ik wel direct heb gedaan, is me gaan inschrijven voor een brandingsopleiding.
Ja.
Dat had ik altijd al willen doen. En dat was ook online en ik was toch thuis.
Ja.
Dus dat ben ik wel direct gaan doen. En ik gaf zo af en toe dus nog een les of een e-workshop in de studio. Dus dat ging ook allemaal wel gewoon door. En ik had toch een aantal bruiden waarvan ik had gezegd, nou, willen jullie nog dat ik de styling doe? Dan zal ik het doen. En die zeiden eigenlijk allemaal ja, ondanks dat ze wisten dat ik dus de burn-out had. Maar dat was ook mijn houvast om dat dan ook nog steeds wel te doen.
Ja, mooi.
Dus ik was nog wel bezig. En die brandingsopleiding die gaf me ook wel weer nieuwe energie. En daarin dacht ik, dan ga ik helemaal van scratch beginnen. En toen heb ik weer het meest enge gedaan ooit. Toen heb ik mijn oude salon helemaal gestript.
Ja.
En ik heb al mijn laatste spaargeld, terwijl ik had alles zien verdampen natuurlijk tijdens corona. Maar ik heb al mijn laatste spaargeld gestopt in de verbouwing van de salon.
Ja.
En iets in mijn hoofd zei, jij bent echt knettergek. Je bent echt knettergek. Maar mijn gevoel zei, dit gaat goed komen.
Ja.
Ja, en ik heb me echt wel heel wiebelig gevoeld onderweg. Hè?
Ja, tuurlijk.
Ja.
Kijk, want het bewijs is er nog niet.
Nee.
Je weet, je intuïtie denkt, oh, dit gaat wel goed komen. Maar voordat je resultaat ziet, is er niks.
Nee.
Dat is eigenlijk iedereen die gaat ondernemen. Ja, je hebt wel een gevoel, oh, dit gaat goed komen. Maar de resultaten zijn er nog niet. En vaak voelen we ons pas zeker als we kunnen zeggen, oh ja, maar ik heb deze stabiele omzet. Ik weet dat ik zoveel klanten heb. Mijn agenda zit vol. Dan komt pas de zekerheid.
En wie zegt dat ik coach ben?
Ja.
Hoezo zou ik mijn coach en
kan ik toch helemaal niet zeggen?
Nee, ik heb nog niks gedaan of bewezen dat ik dat ben. En dat voel je ook in de omgeving die jou volgt. Hè? Van, oh, is er nou in één keer een coach? Hè? En de eigen salon is niet gelukt. Of, dat gaat allemaal in je eigen hoofd zitten. Van, ja, wie ben ik nou om het te zeggen? Je bent zelf gestopt. Dus
Maar we zien dat stoppen natuurlijk vaak als een soort van falen. Maar eigenlijk is het gewoon een hele krachtige keuze. Ik zeg het altijd wel eens aan het begin van een talk. Dan zeg ik, ik ben in 2013 failliet gegaan. Dan zeg ik niet wegrennen. Hè? Omdat je denkt, oh mijn god, staat hier een failliete vrouw op het podium iets tegen mij te vertellen.
Ja.
Maar juist ook die dalen, die dingen die fout gaan, juist daar zit zoveel leer in.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, ik heb me enorm gefaald gevoeld, absoluut. En nu is denk ik mijn grootste kracht. Want het is de sluitende schakel. Want iets starten is spannend.
Maar iets stoppen ook.
Iets stoppen is ook heel spannend. Zeker ook wanneer je nog niet eens failliet verklaard wordt. Dus zelf kiest om iets te stoppen. Wat ook niet makkelijk gaat met
verschrikkelijk
personeel.
Moedig, ja.
Ja, want je hebt je gewoon aan regels te houden met hun. Dat is heel leuk. Ja, als er een faillissement is. Maar je hebt gewoon mensen op contractbasis.
Ja.
Dus hoe gaat u dat doen, mevrouw de werkgever? Oh, dat heeft nog wel 2 jaar geduurd voordat dat allemaal afgewikkeld was. Ja. Dus voor iedereen ander was ik al lang gestopt, maar ik was nog heel lang met die afwikkelingen bezig.
Ja, ik denk inderdaad dat wordt al onderschat. Ik denk dat het met het faillissement precies hetzelfde is. Kijk, je wordt gewoon verplicht. De uitspraak was volgens mij 23 juni en ik moest nog tot en met eind juli doorwerken.
Ja.
Want hun zeiden gewoon, maar er zit zoveel omzet hier. Die omzet gaan we pakken om schulden af te lossen. Alleen, het nadeel is, om omzet te maken, moet je natuurlijk ook kosten maken. Ik mocht dan niks meer inkopen, maar alles werd... Ja, ik had 24.000 euro vaste lasten. Die werden wel gewoon even dodelijk bij mijn schuld opgeteld.
Maar dit, hè? Dat is niet te bevatten wat dat doet. Want iets starten kost geld, iets stoppen kost ook geld.
Ja, ja en je kunt beter inderdaad gewoon de stekker eruit trekken. Maar failliet gaan is namelijk niet zo'n feest. Maar gewoon stoppen is ook gewoon ingewikkeld.
Ja.
Ja. Ja. Ja, en even fast forward naar Cyril vandaag de dag.
Ja.
Want ja, nu, je bent een beetje aan het veranderen.
Ja.
Je mag dat van dichtbij zien.
Ja.
Hè, want we gaan langzaam van alleen maar die nagelstylist, ga je eigenlijk ook verder de beautybranche in. Je hebt nu ook al een aantal keren gesproken voor kapperondernemers.
Ja.
Kun je daar wat over vertellen van Cyril, nu, vandaag de dag, wat houdt je bezig? Waar wil je heen?
Toen ik het coachen startte, ging ik me richten op de eenpitter.
Ja.
En nagels had inderdaad mijn hoofdmoot. En daarbij dacht ik wel, nou, nail your business kan ook breder.
Jazeker.
En ik heb dus ook de bredere achtergrond, maar de core business was nagels. Dus dat was eigenlijk gewoon makkelijk. En de eenpitter, omdat ik dacht, ik stop bij personeel.
Ja.
Ik dacht, nou, tot daar wil ik gaan en daar stopt het dan.
Ook wel een stukje onzekerheid. Hè? Ja. Ja, maar wie ben ik om jou te vertellen hoe je dan naar die 5 man moet groeien?
Ja, en ik vond het best pittig op het einde en al die afwikkelingen. En ik dacht, man, daar wil ik me niet meer aan wagen. En dat was heel erg leuk. En eigenlijk ook ging dat weer heel soepel. En ik merkte op een gegeven moment dat juist wel de ondernemers die aan het overwegen waren om naar een pand te gaan of naar personeel, of dat die een andere energie hebben. Dus in plaats van overtuigen of meer overtuigen, was daar meer actie.
Ja.
En toen dacht ik, ja, hier krijg ik zelf toch ook wel weer veel meer energie van.
Ja.
Dus vandaar inderdaad de shift. Op dit moment is mijn hele website nog gericht op de eenpitter.
Maar je zit vol in transitie.
Ja, vol in transitie. En niet alleen salons. Voornamelijk dus ook merken, merk ik. En ook dat is nu natuurlijk nog heel veel nagel gerelateerd. Omdat ik blijkbaar, en dat is iets zo natuurlijks dat je dat in het begin zelf nog niet doorhebt. Juist dat concept denken wel echt iets wat mij typeert.
Ja.
En dat, ik zeg al, het is zo dicht bij je dat je dat niet in het begin ziet.
Nee, maar dat is dus je kracht.
Ja.
Ja. Ja. Jij komt hier ook altijd als je hier bent. En je hebt altijd een heel mooi cameraatje bij je.
Ja.
Jij maakt ook altijd filmpjes. Ik moet dan altijd aan het einde denken, oh ja, ik had misschien wel een foto kunnen maken.
Ja.
Maar bij jou is dat inderdaad soort van tweede natuur om daar iets over te delen.
Om te doen. Ja. En in de details ook altijd. Dat was vroeger denk ik al met kleding. Kwamen ze al kleding bij mij halen, de vriendinnen.
Ja, als je Cyril nog nooit hebt gezien, moet je even Cyril opzoeken. Cyril ziet er echt altijd uit om door een ringetje te halen. Ik zal even beschrijven hoe wij hier nu zitten. Cyril zit hier echt fantastisch in een heel mooi pakje van Josh V. Alles perfect op elkaar afgestemd, mooi opgemaakt. Ik, Bassie, zit hier in de sportkleding, want ik ga dadelijk sporten. Dus ik heb voor de vorm een blouse aangetrokken, omdat ik dacht, oh, maar Cyril die komt met de camera. Maar ik heb mijn haren, het zit redelijk, ik heb geen make-up op. Dus ik even om het contrast te schetsen. Ja, jij ziet er echt altijd, ik heb jou nog nooit, we komen elkaar ook wel eens op zaterdag in de kledingwinkel tegen. Nou, daar kan ik ook echt wel in mijn jongenspak zitten. Ik heb jou echt nog nooit niet perfect gestaald gezien.
Dus nou, dank voor het compliment, maar je wil het nog niet zien als het niet zo.
Dus op het moment, zou ik zeggen, dat je het over de details hebt, ik snap dat helemaal. Ik hou ook van de details, maar ik kan hier ook echt onwijs van genieten.
Ik ook hoor, zeker weten.
Ja, maar dan niet buiten.
Nee, niet buiten. En ik hoop ook dat als zij naar mijn pagina kijken, daar doorheen kunnen kijken. Want ook dit is inderdaad mijn kracht, maar ook mijn valkuil.
Ja.
Waarbij dan ook gedacht kan worden, dat is...
Zij is altijd zo perfect.
Ja, dat is zo perfect, of dat is te hoog gegrepen. Want ik ben eigenlijk heel toenaderbaar en heel laagdrempelig.
Zeker.
Ik wil je juist laten zien dat je met een bepaalde presentatie ook een bepaalde value kunt creëren. Dus dat is wel wat ik uitstraal. En het moet je ook passen. Dus dit is ook wel wat er past.
Ik zal nog een leuk voorbeeld geven. Wij liepen van de week hier door het stadje. Want we hebben van de week ook al met elkaar afgesproken.
Oh, ik weet het al, ja.
En nou, ik had spijkerbroekje aan, birkstokjes en gewoon een t-shirtje. Nou, uiteraard zag Cyril er ook weer uit om door een ringetje te halen. Die had netjes hoge hakjes aan, noem maar op. Dus er komt een man op ons af en die zegt... Ik denk dat u wel een connectie heeft met de burgemeester. Ja.
En wat zei ik tegen jou? Waarom moet ik ook weer hakken aantrekken?
Ja. Ik zeg, mij spreekt hij niet aan. Ik zeg, want hij zei, maar jij zag er ook uit alsof je inderdaad misschien de burgemeester wel bent.
Ja, zo zie je dat je kracht ook je valkuil kan zijn.
Ja. Dus naar deze manier was wel... ik weet ook niet of hij echt helemaal nuchter was, maar goed. Wij dachten allebei, oké, doorlopen.
Doorlopen, ja.
Dus, dus het verbreedt zich. Dus je bent nu, gaat ook meer... de eenpitter mag nog steeds uiteraard aanhaken.
Ja.
Maar je gaat je ook veel meer richten op die ondernemer met het team.
De ondernemer met het team en zeker dus ook wat je vaak ziet vanuit distributienetwerken. Hè. Dus ik word heel veel ingezet bij opleidingscentra.
Ja.
En vaak ook op evenementen of wanneer een merk een dag organiseert voor hun klanten... om hun daarin te inspireren, inderdaad.
Ja. Leuk.
Ja. Ik heb er helemaal zin in.
Ja. En als we even fast forward doen over een jaar. Ja. Waar staat Cyril over een jaar?
Over een jaar...
Dat is leuk, want ik bespreek nooit eens van tevoren.
Nee. Over een jaar staat er veel meer online aanbod.
Ja. Dus je wil meer van in-person naar online?
Ik wil in-person blijven,
ja.
Want mensen en ik kom graag onder de mens. Maar er staat nog weinig online zonder mijn aanwezigheid daarin. En dat wil ik wel meer creëren voor de ander.
Ja,
zodat ze ook op een laagdrempelige manier met weinig tijd
kennis kunnen maken.
Ja.
Mm-hmm. En als we dan terugblikken van, wat is het vandaag? Ik heb eigenlijk geen idee, volgens mij is het 29 juli vandaag. Als we dan terugkijken naar 29 juli vandaag, hoe heb jij je dan gevoeld? Als we dan volgend jaar naar terugkijken naar nu?
Hoe ik mijn afgelopen periode
heb? Nee, we zijn fast forward. Dus we zitten in 2027.
Ja.
Dus hoe heb jij je gevoeld van vandaag naar volgend jaar?
In welke fase ik zit?
Ja, gewoon, wat voel je?
Ja, ik voel enorm veel drive en energie.
Ja.
Ik zit er heel goed in.
Ja, en als je dan inderdaad terugkijkt,
heb
je dat gevoel dan ook nog steeds dat je dat helemaal met drive en spirit hebt gedaan?
Ja, ik ben eigenlijk vol overtuiging. Dat gaat helemaal goed komen.
Ja. Is leuk, hè, als je dus even zegt, dan moet iemand weer even nadenken. Oh, wacht even, wat heb ik dan gevoeld?
Ja.
Dat is mooi.
Ja.
En als jij drie lessen... zou mogen geven aan de luisteraar die aan het ondernemen is. Wat zouden dan jouw top drie lessen of inzichten zijn die je met de luisteraar wil delen?
Nou, op drie is haal je gedachten uit je hoofd op papier.
Mm-hmm.
Twee is zoek jouw inspiratie, mensen om je heen die jou daarin begeleiden.
Ja, je supportsysteem.
Ja. Echt je supportsysteem. Die heb je nodig. Je hebt reflectiemomenten nodig. Je hebt je sparringspartner heb je daarin gewoon nodig. Gaat je echt verder brengen.
Ja. En het kan ook inderdaad iemand zijn die niet per se branche gerelateerd is. Dat kan ook iemand zijn die wel een coach is, maar het kan ook... die ene vriendin die ook onderneemt zijn.
Ja, absoluut. Maar maak daar inderdaad ook een vast patroon van.
Ja.
Dat je dat doet. Of een inspiratie evenement. Maar toch ook wel een 1-op-1 met iemand.
Ja.
Waarvan je zegt, nou... En dat kunnen ook meerdere mensen zijn. Hè, juist. Of juist één begeleider. Dat is ook maar net
wat jij
wil. En waar jij je fijn bij voelt. En op nummer 1, en dat is natuurlijk wat ik uitstralen waar ik voor sta, is zet marketing eerder op je to-do-list.
Ja.
Nu is het nog je laatste taak. Als er tijd over is, dat moet ik ook nog doen. Nee, het is juist die marketing die jou naar hogere prijzen, het hogere segment, naar een stabieler bedrijf toe brengt. En die marketing betekent ook dat de percentage van werken in je bedrijf en aan je bedrijf anders gaat neerzetten. Dus zet je nooit 100% vol in behandelingen, maar hou tijd over voor werken aan.
Ja, en laatste vraag. als je marketing op je to-do-lijst moet zetten, maar je hebt daar echt geen kaas van gegeten, hoe doe je dat dan?
Begin met inspireren. Dus ga naar de passion fase. Ja? Wat is dan dus eigenlijk marketing? Want marketing klinkt echt als een heel commercieel, moeilijk, zakelijk, afstandelijk onderwerp. Iets wat beauty professionals natuurlijk helemaal niet matcht, zeg maar. Maar marketing is eigenlijk heel persoonlijk en heel leuk. Dus laat je vooral inspireren door marketing, mensen.
Ja.
Marketing trucs lezen, zowel binnen je branche als buiten je branche. En ga dan dus tijd inplannen om aan je marketing te werken. En ook dat is een zoekproces.
Ja, het is denk ik ook een reis. Hè? Ja. Bak je er misschien ook nog niet zoveel van, maar het wordt steeds beter.
Het wordt steeds beter.
Oefenen.
Ja, en dat willen we. We willen het perfect. De quote imperfectly perfect, die gebruik ik met regelmaat.
Ja.
Want sinds ik die perfectionisme heb losgelaten, of probeer los te laten, want dat blijft ook een ongoing proces, gaat het gewoon beter.
Ja.
Dan denk ik, ja, ik ben maar mens. En van proberen kun je leren.
Ja.
En zo word je steeds beter. Maak jezelf trots.
Ja.
Maak jezelf trots.
Ja, en misschien kan je het ook zien als... Het is een reis en ik denk zelf altijd, mensen kopen mensen. Dus mensen willen jou ook zien achter het bedrijf. Waarom ben je gestart? Waarom doe je wat je doet? Ga vaker met die snuffert op de camera.
Ja.
De eerste keer dat ik Motivation Monday ging geven, had ik mijn hele... Ik had zo'n muziekstandaard van mijn man. En dat ik helemaal volgeplakt met blaadjes. Omdat ik dacht, oh mijn god, ja, als ik mijn tekst niet weet. En nu, ja, ik ga echt letterlijk 2 minuten voordat ik live moet, zet ik de standaard op, ik klik mijn telefoon erin en ik ga praten.
Ja.
Dus het verandert ook. Ik denk ook, tijd is denk ik ook een heel belangrijk iets. Je moet gewoon blijven doen.
Ja, geef jezelf daarin de tijd. En die zichtbaarheid is inderdaad heel belangrijk. De manier van zichtbaarheid mag ook op een andere manier. Want ze denken vaak, oh, dan moet ik net zo doen als jij. Ik moet praten voor die camera.
Nee, dat hoeft niet.
En dat hoeft helemaal niet. Je kan het ook op een hele andere manier zichtbaar zijn. Maar jij als professional is heel belangrijk. En jij als team is heel belangrijk om die zichtbaar te maken. En als je in het algemene blijft, is de grootste vijver. Maar val je ook het minste op. Ja. En wil
kiezen.
Ga echt
als
kiezen.
Als jij niet kiest, word je ook niet gekozen.
Nee. En als jij je vergelijkbaar opstelt, wordt je prijs ook vergeleken. Word je gekozen op vergelijking van prijs.
Ja.
En daar kun jij met de juiste marketing, kun jij daar zelf de controle over krijgen.
Ja.
En hoe zit dat spel nou? Want het is it's all in the game.
Ja.
Het is een game en omarm dat spel vanuit een leuke, gezellige positie van oké. Kom op in dat spel, ik ga dit spel spelen. In plaats van, oh, het is zo moeilijk. Oh, ik weet niet waar ik moet beginnen.
Ja,
maar,
zie het inderdaad ook als fun.
Fun, ja.
Maak plezier.
Ja.
Ik moet dan meteen denken, hè, plezier, lol.
Ja.
de vregels.
Ja,
super, dankjewel dat je hier was. Ik vond het weer een heel leuk gesprek. Waar kunnen mensen jou vinden?
Nou, ze kunnen mij vinden natuurlijk op Instagram.
Ja.
Daar ben ik super actief.
Ja.
Dat is @neil_your_business.
Ja, ik zal het ook in de show notes zetten uiteraard.
De website, die mag je bezichtigen, maar die is natuurlijk helemaal in verandering.
Ja.
neilyourbusiness.nl. En in Culemborg uiteraard te vinden.
Ja.
Dus hou het in de gaten, zou ik zeggen.
Ja, helemaal leuk. En ik denk dat... jullie ons nog wel vaker gaan horen. Ik denk dat ik nog wel meer podcasten met Cheryl ga opnemen. Dat denk ik niet, dat weet ik eigenlijk wel zeker. Dus als jij denkt, hey Cheryl en Kelly, we willen graag een podcast hierover of kun je ons meer vertellen over dat onderwerp? Laat het dan ook zeker weten even in de comments. Ik ben ook wel benieuwd wat jullie van deze podcast vonden. Dus laat het ons weten en dan zou ik tegen jou zeggen... Dankjewel. Wil je nog iets afsluitends tegen de luisteraar zeggen?
Nou, superleuk Kelly. Dankjewel voor de uitnodiging. En kom op maar met die podcast. Ik zou zeggen, let's play the game.
Yes, dankjewel. Kelly's No Bullshit.